Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars, gasten, alle hartelijk welkom in deze wel bijzondere dienst. Zoveel kinderen tegelijk gedoopt worden, dat maken we eigenlijk niet vaak mee. Hopen dat we een hele fijne dienst krijgen ook. Maar we eerst nog wat mededelingen. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Wiegman van de Put voor hun pleegdochter Daisy Stella Maria Brandsma en door broeder en zuster Koevoet Bot voor hun dochter Sarah Therese Dorothea en voor hun zoons Bartholomeus Cornelis Matthias en Maurits Jonathan Theodor. Door broeder en zuster Lenting van het Veld voor hun zoon Matthijs Albert-Jan en door broeder en zuster van Turenhout van Toren voor hun dochter Imre Elisa. De doop zal in deze dienst worden bediend. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Hendrik Johan Wieringa en Johanna Catharina Havinga van plan zijn te trouwen. Ze willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op 20 mei om 19 uur in de Poortkerk. In deze dienst hoopt voor te gaan onze eigen predikant dominee Boersma. Broeder Reinier Tams is met beleidingsattestatie vertrokken naar de kerk te Ede-Zuid. Volgende week zondag, 10 mei, worden de morgendiensten van Oost en West in verband met beleidenis in Oost gewisseld. West begint dan om 8.45 uur en Oost om 10.45 uur. U wordt verzocht om na deze dienst te blijven staan om twee coupletten van het Wilhelmus te zingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. De collecte is vandaag bestemd voor de Theologische Universiteit. De volgende week is de collecte bestemd voor de diaconie, de wegwijzer. Nadat we Gods vredegoed hebben ontvangen, zingen we met elkaar gezang 165. In deze dienst zal dominee Boersma voorgaan. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. In een ander kerkgebouw en toch allemaal bekende gezichten. En zo zal het heel veel van ons vergaan, denk ik. Ik hoop dat we een hele goede gezegende dienst met elkaar zullen hebben hier. Het is fijn dat we in dit kerkgebouw terecht konden. We zijn de kerkraad en de anderen in de Christelijke Gereformeerde Kerk dankbaar dat we hier vanmorgen zo met elkaar kunnen zitten. Ik wil nog even een opmerking maken over de beide coupletten van het Wilhelmus. Er is al wat heen en weer gegaan over van wat zingen we wel en wat zingen we niet. Zeker naar de verschrikkelijke gebeurtenissen op de Koninginnedag. Die zal iedereen ongetwijfeld nog op zijn netvlies hebben staan. Wat zingen we wel, wat zingen we niet? Is het niet een feestlied wat je dan weg zou moeten laten of voor een deel weg zou moeten laten? We hebben met elkaar afgewogen dat het Wilhelmus een lied is dat geschreven is, juist in een tijd dat er heel veel druk ervaren werd. Dat het moeilijk was. En juist in die moeilijke tijd zo'n lied gedicht werd om te spreken van vertrouwen op God en leven met God. En daarom hebben we bewust de keuze gemaakt om toch, net als anders, juist die bekende twee coupletten straks na afloop van de dienst te zingen. Dat was wat ik vooraf nog even kwijt wilde. In deze dienst willen we met elkaar de Heer ontmoeten. Laten we daarom dat ook heel bewust doen, met elkaar gaan staan voor Hem. Genade en vrede voor u, van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen op aarde. Met elkaar gaan we de lof van de Heer zingen. Zijn naam groot maken. En dat doen we door met elkaar te zingen gezang 165. De naam van God groot maken in je leven. Door te zingen. Maar ook op allerlei andere manieren. En dat is allemaal mogelijk omdat God zelf naar ons toegekomen is. En allereerst zijn naam heeft uitgeschreven. En zijn naam wil uitschrijven in ons leven. En zeker in deze dienst van morgen komt dat op een bijzondere manier naar ons toe. 6 kinderen die gedoopt worden. Nou, ik heb het er al nog niet eerder meegemaakt. 6 kinderen tegelijk. En dat zal voor een heleboel gelden waarschijnlijk. Een heel bijzondere manier om te zien hoe de Heer heel direct naar ons toekomt. En ons heel veel goeds meegeeft in deze dienst voor morgen. Want de Heer is een God die mensen bevrijdt. Vroeger al heeft hij de Israëlieten gered uit Egypte. Uit dat verschrikkelijke slavenhuis waar ze zaten. Waar ze eigenlijk vast leken te zitten. Geen uitweg. En de Heer haalt ze daaruit weg. En neemt ze mee op weg naar een nieuwe toekomst. En een van de meest bijzondere gebeurtenissen is wat er onderweg gebeurt. Dan gaan ze door het water heen. Door het water van de Rode Zee. Een belangrijk moment. Op dat moment. Dat water waarin de legers van de farao verdrinken. Is een markeringsmoment waarmee de Heer laat merken. Ik ben jullie bevrijder en ik neem jullie werkelijk mee op weg naar een nieuwe toekomst. Iets dergelijks, weer een teken met water, mogen wij vandaag ook meemaken in het dopen. De Heer neemt ook ons mee, ons en onze kinderen, op weg naar een nieuwe toekomst aan zijn hand. En toen de Israëlieten door het water heen gegaan waren, een poosje later bij de berg Horeb, kregen ze van God instructies over hun nieuwe leven met hem. En hoe dat er dan concreet uit zou kunnen zien, uit zou moeten zien. Wij krijgen dat ook van de Heer mee. Wat Hij van ons wil. En hoe ook op die manier zijn naam in ons leven groot gemaakt kan worden. En dit is wat we meekrijgen van onze God. Hij is een God die ons bevrijdt uit het slavenhuis van angst en zonde. En alles wat Hij gebiedt heeft eigenlijk maar één en dezelfde strekking. Blijf bij uw bevrijder. Voorop staat dan dit. Wij moeten God niet uitdagen door naast hem of in plaats van hem andere wezens als goden te vereren. En ook, wij moeten God niet modelleren of fatsoeneren naar hoe wij denken dat hij zou moeten zijn. Kom niet aan Gods eigenheid. Wij prikkelen hem met zulke dingen buitengewoon. God heeft een naam en die naam zullen we hoog houden en niet slordig of gedachteloos gebruiken. Want dat rekent hij ons zwaar aan. God heeft al in de oude tijd een dag vastgesteld waarop we hem mogen vereren. We zullen het wezenlijke daarvan vasthouden door tijd vrij te maken voor het vereren van de Allerhoogste. Houd de zondag hoog. Vader en moeder zullen we niet vereren als waren ze God. Wel zullen we hen eren. Respect komt ook toe aan allen die boven ons staan of die aan ons vooraf gingen. En ook als wij het anders doen dan zij, zullen we niet schoppen tegen het gezag of tegen het verleden. Laat het leven van een ander kostbaar zijn in jouw ogen, even kostbaar als dat van jezelf. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk van jezelf en van een ander. En vermijd alles wat de huwelijkstrouw ondermijnt. Vergrijp je niet aan wat een ander van God gekregen heeft aan geld en goed. Laat een ander zich ook wat zijn naam betreft bij jou veilig kunnen voelen. Eer is teer. En besef tenslotte dat zonde altijd voortkomt uit de diepe wortel van verkeerde verlangens in je hart. Bid daarom de Heilige Geest dat hij de verlangens in je leven in goede banen mag leiden. Kortom, eer God met alles wat je hebt en heb je naaste lief als jezelf. Laten we nu met elkaar gaan zingen en daarin een stuk schuldbesef onder woorden brengen en ook vertrouwen op de Heer dat hij ons leven in goede banen wil leiden. We zingen met elkaar gezang 157. Laten we dan nu met elkaar in gebed naar de Heer toe gaan. Heer God, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier bij u mogen zijn. Dat we u mogen ontmoeten in deze kerkdienst van morgen. Heer, wat een wonder. Wat een groot wonder. Want we beseffen dat we dat nergens aan verdiend hebben. We hebben geluisterd naar wat u aan ons meegeeft voor ons leven. We weten ook heel goed wat u tegen ons zegt. En we moeten nu erkennen, Vader, dat het toch elke keer weer verkeerd gaat. Dat we in ons hart bezig zijn met verkeerde dingen. En dat we dat ook vertalen in verkeerde woorden en in verkeerde daden. En goede dingen die we zouden moeten doen, die passen bij u, die doen we vaak juist weer niet. Heer, we schamen ons tegenover u dat we dat moeten zeggen, want zo zou het niet moeten zijn. En tegelijk, Vader, tegelijk durven we het ook in alle eerlijkheid tegen u te zeggen. Want we kennen u als een God van liefde, die nooit iemand laat staan die u opzoekt. Want dat zegt u zelf in uw woord. En zo zoeken we u op, ook vanmorgen weer. We zoeken u op, ook met onze zonden. En ook dat leggen we neer bij u. Omdat u zelf dat grote offer hebt gebracht om de zonde uit de weg te ruimen. Om de deur naar u toe open te zetten. Vader, dank u wel. Dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus. Uw eigen Zoon, die u voor ons hebt gegeven. Dank u, Vader, dat we zo u mogen kennen. En dat u uw liefde aan ons laat merken. En ook vandaag weer wilt uitdelen. Wilt u bij ons zijn in deze dienst? Wilt u een goed samen zijn geven als de Bijbel opengaat? Als het evangelie naar voren komt vanuit de Bijbel? In het luisteren naar de preek, in het kijken straks met elkaar naar het doop en het horen van het evangelie daaromheen. Heer, wilt u al die dingen van vanmorgen gebruiken om weer opnieuw bij ons binnen te komen. Geef dat we het ook weer als nieuw kunnen ervaren, zodat we daadwerkelijk wat mee naar huis nemen in ons hart. Heer, u weet wat er misschien nodig is om ons hart daadwerkelijk voor u open te breken. En als het nodig is, als er dingen ons in de weg zitten om open te zijn voor u, om naar u te luisteren, om uw woorden in ons op te nemen, om het mee te nemen. Heer, wilt u dan daardoorheen breken, zodat we het evangelie van uw liefde ook daadwerkelijk in ons hart meenemen naar huis. Leven met u. Steun vinden in u. Troost en bemoediging kunnen vinden. En aangespoord worden om in alles u te zoeken. Heer, we beseffen ook dat we daarmee veel van u vragen. Maar we doen dat in alle vrijmoedigheid. Want u hebt ons dat beloofd. Wilt u zo met uw geest, ook vanmorgen, werken hier bij ons. Wij bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. Er gaan vanmorgen een aantal kinderen gedoopt worden. Het is al verschillende keren genoemd. Ik haal alvast even het deksel van de schaal af. Daar zit water in het doopvont. Dat water is een bijzonder teken van God. Een teken van God waarmee hij laat zien dat wij als kinderen van hem bij hem mogen horen. Daarover zal ik ook vertellen vanuit het doopformulier. Daaromheen zullen we ook met elkaar zingen. We gaan eerst met elkaar zingen. Daar beginnen we mee. Gezang 45. Thank you. Het gebeurt niet zo vaak dat ik een kind mag dopen dat er zelf al iets van begrijpt. Meestal, en dat is vandaag ook in vijf van de zes kinderen het geval, die begrijpen er nog helemaal niets van. Evengoed is het natuurlijk waardevol, alleen ze begrijpen er op dit moment nog niets van. De enige die er al wel iets van begrijpt, dat is Daisy. En daarom wil ik eventjes kort beginnen met Daisy. En iedereen mag natuurlijk meeluisteren. Ik moet je wat vertellen, Daisy. Ik heb van de week een weekje vakantie gehad en ik ben heel veel in de tuin aan het werk geweest. Moet je maar eens komen kijken, grote bergen zand overal en zo. Ik ben heel erg in de tuin aan het werk geweest. En toen, op een gegeven moment, toen was 12 uur, 12:30 ongeveer, toen zei mijn vrouw: Jan, kom je eten? Ja, natuurlijk. Oeh, moet je mijn handen eens zien. Dan kan ik toch geen boterham mee vastpakken. Zo vies en zwart van het zand. Wat denk je dat ik gedaan heb, Daisy? Met die handen, voordat ik ging eten. Ja, natuurlijk, wassen. Eerst naar de kraan aanzetten, onder het water en mijn handen wassen. Die handen moesten eerst schoon worden. Anders kan je niet aan tafel gaan zitten om te eten, natuurlijk. En s'avonds was het nog veel erger, want ik had ook op mijn knieën in de tuin gelegen. Dus mijn knieën waren ook helemaal zwart en mijn armen waren helemaal zwart geworden. Ja, zo kan je natuurlijk niet in bed gaan liggen. Dus wat moest ik toen gaan doen, denk je? Ja, inderdaad. Onder de douche. Weer onder het water, een heleboel water, om helemaal lekker schoon te worden. En zo kon ik tenminste lekker schoon naar bed gaan. Want zo is dat, hè. Daar gebruik je water voor. Als je vies bent, gelukkig heb je dan water om je weer schoon te maken. En weet je, dat doet de Heer ook met jou. En met de andere kinderen die vandaag gedoopt worden. En met al die andere mensen die hier zitten. Die ook al gedoopt zijn misschien vroeger. Dan zegt de Heer, ik ga jullie allemaal schoonmaken. Alleen dat is viezigheid, die kan je niet zomaar zien. Die zit van binnen, dat zijn dingen waar de Heer een hekel aan heeft. En zegt, maar ik ga het toch wegdoen. Ik ga je helemaal schoonmaken, zodat je perfect bij mij past. En om je nou te laten zien dat ik het echt doe, want dan kan je niet zien, hè, wat er van binnen bij je gebeurt en of je echt schoon bent. Dat kan je niet zomaar zien. De Heer zegt, ik doe het echt hoor. Ik maak je echt van binnen helemaal schoon. En om je dat te laten zien, gebruik ik water als voorbeeld. Net zoals je handen schoon worden van het water en je lichaam schoon wordt van het water onder de douche. Zo maak ik jullie allemaal schoon van binnen. Zodat je helemaal bij mij hoort. Nou, daar ga ik nog even iets meer over vertellen. Maar dan wordt het ook een beetje moeilijker. Want dan gaat het ook voor de grote mensen. Dat is een van de meest geweldige dingen met het dopen. Het water laat zien dat je schoon gewassen wordt. Door het werk van de Heer Jezus word je bevrijd van je zonde. En dat heeft een geweldige betekenis. En dat is een betekenis die je voor jezelf heel duidelijk in beeld kunt krijgen. Als je nadenkt over die woorden die bij het dopen gebruikt worden. Die hele bekende woorden door Jezus zelf ingesteld. Gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie namen. En je zou kunnen zeggen, met z'n drieën vormen ze een driedubbele belofte. Ik zet ze even op een rijtje. Gedoopt worden in de naam van de Vader, dat betekent dat God je opneemt in zijn verbond. En dat je mag leven van zijn genade. Hij zal als een vader voor je zorgen, omdat je zijn kind bent. Een vader die heel veel goeds in je leven wil geven en die je vasthoudt en je beschermt als je het moeilijk hebt. Gedoopt worden in de naam van de Zoon, dat betekent bevrijd worden van je zonde. Omdat Hij onze schuld betaald heeft aan het kruis. Gedoopt worden betekent natuurlijk letterlijk ondergedompeld worden. Nou, als je gedoopt wordt, dan word je ondergedompeld in de dood van Christus. Zoals Hij gestorven is, zo ga je zelf ook sterven. En dan bedoel ik, er komt een einde aan je leven als zondaar. En als je omhoog komt uit het water, dan kun je weer denken aan Christus. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Hij kreeg van God een nieuw leven. En zo krijgen wij door Hem ook een nieuw leven. Bevrijd uit de macht van de zonde. En dan gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. Dat is een belofte van de Heilige Geest dat Hij bij je wil komen wonen in je hart. En als Hij in je hart komt wonen, dan neemt Hij een heleboel met zich mee naar binnen. Alles wat Jezus verdiend heeft, vergeving van de zonde, eeuwig leven, de kracht om nee te zeggen tegen de zonde, al die dingen die Jezus verdiend heeft, dat neemt de Heilige Geest mee naar binnen en dat geeft Hij een plek in je hart en in je leven. En zodoende neemt Hij je mee op weg naar het einddoel. Naar de nieuwe volmaakte wereld die God aan zijn kinderen belooft. Als je gedoopt wordt, dan krijg je dus van God geweldige beloften mee. Vergeet dat nooit. Ook al is het misschien al heel lang geleden dat je zelf gedoopt bent. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je ook gestimuleerd zult worden om aan de hand van God door het leven te gaan. Want dat is waar de Heer met ons naartoe wil. Dat ons leven verandert, steeds meer. Dat we echt nieuwe mensen worden. Hij wil dat je naar Hem luistert. Dat je op Hem vertrouwt. Dat je Hem lief hebt. En dat je Hem blijft vasthouden in je leven. Met alles wat je hebt, van binnen, in je hart. Maar ook van buiten, in je doen en laten. Bij alles in je leven, nee zeggen tegen de zonde en ja zeggen tegen God. En als het dan toch verkeerd gaat, want ja, dat kan natuurlijk. Een mens is zwak en we zijn nog niet volmaakt. Als het toch verkeerd gegaan is, moet je elke keer weer naar de Heer toe gaan en Hem vergeving vragen. Want toen je gedoopt werd, heeft Hij je laten zien hoeveel Hij van je houdt. En die liefde, die raakt nooit op. Nou begrijpen kleine kinderen natuurlijk nog helemaal niks van zo'n verhaal over dopen. En toch is het wel belangrijk dat kinderen van gelovige ouders gedoopt worden. Een kind, zeker als het klein is, heeft nog geen enkel besef van de wereld waarin het leeft. En toch wordt ieder kind als nakomeling van Adam geboren in een wereld die rechtstreeks op de ondergang afgaat. Op dezelfde manier zijn de kinderen van gelovige ouders, in het gezin van gelovige ouders, verbonden met Jezus. God bewijst hun een grote gunst, want door Jezus zijn ze kinderen van Hem geworden. Ook zonder dat ze zich daar zelf van bewust zijn. En kinderen van gelovige ouders horen zodoende gedoopt te worden. En niet omdat ze op die manier bij God gaan horen, het is net andersom. Ze horen bij God, ze leven in die kring van Gods verbond, ze worden in die kring geboren, of zoals in het geval van Daisy, ze worden op een andere manier in die kring opgenomen, maar in die kring van Gods verbond. En in de doop krijgen ze het zichtbare teken mee dat God hen daarin opgenomen heeft. De Bijbel is daar heel duidelijk in dat onze kinderen er ook echt bij horen. Vroeger al heeft God tegen Abraham gezegd: ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. En die woorden van God zijn nog steeds geldig, want Abraham wordt in de Bijbel de vader van alle gelovigen genoemd. En dat die woorden nog steeds geldig zijn is ook te merken. Want later, in de tijd van het Nieuwe Testament, dan zegt Petrus hetzelfde. Voor u geldt de belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God bij zich roepen zal. Bovendien heeft Jezus zelf kinderen omhelst. We hebben er net ook met elkaar van gezongen, dat lied laat de kinderen tot mij komen. Jezus zelf heeft kinderen omhelst. Hij heeft zijn handen op hun hoofd gelegd en heeft hen gezegend. En daarom horen de kinderen het teken van Gods verbond mee te krijgen in hun leven. Vroeger in het Oude Testament was dat de besnijdenis. In het Nieuwe Testament is de doop het teken van Gods verbond. Het is een teken dat je bij God hoort. En dat Hij je een plek belooft in zijn koninkrijk. Ouders hebben een belangrijke taak in dat geheel. Om hun kinderen bij het opgroeien, bij het opvoeden, ook steeds meer de betekenis van de doop te leren. Zodat het een plek krijgt in hun leven, die liefde van God in hun hart. En zodat ze ook steeds meer als kinderen van God zichtbaar zijn. Voor zichzelf, in deze wereld en vooral naar de Heer toe. En zo is de Heer vanaf het allereerste moment erbij in ons leven, in het leven van zijn kinderen. Laten we daar nu eerst nog met elkaar van gaan zingen. Psalm 139, vers 7. Zometeen zullen de kinderen gedoopt worden. Daisy, Imre, Tessa, Bart, Maurits en Matthijs. Laten we eerst met elkaar gaan bidden. Om met elkaar erbij stil te staan dat we hierin door God gedragen moeten worden. En dat Hij aan de kinderen, de ouders en aan ons met elkaar heel veel mee wil geven. Vader in de hemel. U bent een almachtige en eeuwige God. U bent ook een heilige God. En we beseffen dat zonde niet bij u past. U hebt het ook al heel vaak laten zien. In het oordeel van de zondvloed voor een onwillige wereld. Later in de manier waarop u de koning van Egypte gestraft hebt toen hij zich tegen u verzette. Maar beide keren hebt u ook iets anders laten zien. Hoe u zich inzet om uw kinderen van dat oordeel te redden. En beide keren hebt u daarbij water gebruikt als een teken, om te laten zien hoe u uw kinderen redt door het water heen. Toen Noach met zijn gezin in de ark ging, en toen de Israëlieten door het water van de Rode Zee heen gingen. Zometeen zien we opnieuw een teken met water, als 6 kinderen uit ons midden gedoopt worden. Heer, we doen een beroep op uw liefde en we bidden. Laat ook voor Daisy, voor Imre, voor Tessa, voor Bart, voor Maurits en voor Matthijs. Laat ook voor hen het water een teken zijn van hun redding. Want het zijn kinderen van u. Vader, helpt u hen als ze groter worden. Om te leven vanuit het geloof. Een nieuw leven verbonden met Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. En wilt u geven dat ze op dat spoor zullen blijven hun leven lang. Met geloof en hoop en liefde. We bidden u dat omdat we beseffen dat we leven in een wereld waarin zoveel ellende en verdriet is. En als dat pijn doet en als dat ook binnenkomt in het leven van deze kinderen. Wilt u dan geven dat ze zich vasthouden aan de troost van uw belofte? Heer, geef dat ze allemaal, ieder persoonlijk, met blijdschap zullen uitzien naar de jongste dag als uw zoon terugkomt. En dat ze hem dan blij en zonder angst kunnen begroeten. Heer, we bidden u om uw liefde en uw kracht in hun leven. Dan zult u ook door deze kinderen de eer krijgen die u toekomt. Want u bent voor ons de enige echte God aan wie we ons vasthouden voor altijd. Amen. Dan wil ik nu de ouders en de kinderen die gedoopt gaan worden uitnodigen om alvast naar voren te komen bij het doopvont. Even een vriendelijk verzoek. Ik ben vergeten om het aan het begin van de dienst te zeggen. Het is natuurlijk een heel bijzonder moment en dat begrijp ik en dat is heel fijn. Maar ik zou graag willen dat er niet geflitst wordt. Dus hopelijk dat u daar rekening mee houdt. Voordat je met een drieling helemaal vooraan bent en klaar bent. Geeft niks. We vinden het alleen maar geweldig. We zijn er heel blij mee. Wat het alfabet betreft hou ik de achternamen van de kinderen aan. Dus ik begin bij Daisy en ook bij haar ouders, pleegouders. Daisy, het is voor jou een hele bijzondere gebeurtenis zometeen. Hè? Want dan ga ik jouw naam noemen. En dan de naam van de Heer er ook in één keer bij. En jouw naam is een bijzondere naam. Want die heb je gekregen van mama Miriam, hè? Ja, dus die is ook eigenlijk een klein beetje erbij. Dat is fijn. En dan vooral de naam van de Heer erbij. Dat is helemaal mooi. En dan ga ik jouw papa en mama en de andere papa's en mama's een aantal vragen stellen. Erik en Annie Wiegman. Hans en Tineke Koevoet. Hilco en Renate Lenting. Arno en Ina van Turenhout. Jullie hebben aangegeven dat jullie je kinderen graag willen laten dopen. Als een teken dat ze bij God horen, bij het verbond dat God met ons gesloten heeft. Het teken van de doop heeft dus in de ogen van God een geweldige betekenis. En het zou dan ook niet goed zijn om kinderen alleen maar te dopen vanuit een stuk gewoonte. En het is ook niet zo dat de doop iets heeft van een magische bescherming of zo. En daarom ga ik jullie als ouders nu een paar vragen stellen, zodat het voor iedereen duidelijk is waarom jullie graag willen dat jullie kinderen gedoopt worden. Als eerste. Komen jullie ervoor uit dat onze kinderen de redding door Jezus nodig hebben? Omdat ze geboren worden als zondige mensen. Erkennen jullie dat onze kinderen verloren zullen gaan als God niet ingrijpt? Geloven jullie ook dat onze kinderen door God apart zijn gezet? Dat ze bij Jezus horen? Dat ze door Hem gered worden? En dat ze daarom het teken van de doop horen te krijgen? Als tweede. God heeft ons zijn woord gegeven in de Bijbel. In de belijdenis van de 12 artikelen wordt dat samengevat. En hier in de christelijke kerk stemmen we daarmee in. En de vraag is of ook jullie geloven dat deze boodschap van God voor ons de enige boodschap van redding is. Als derde. Als ouders, als pleegouders, hebben jullie de verantwoordelijkheid gekregen voor jullie kinderen. Beloven jullie dat jullie kinderen, ieder in jullie eigen gezin, waarin jullie een stuk zorg en de verantwoordelijkheid van de Heer hebben gekregen, beloven jullie dat jullie in de opvoeding de boodschap van het evangelie mee zullen geven. Met alle mogelijkheden die jullie hebben. En beloven jullie dat jullie de kinderen ook mee zullen laten doen in het onderwijs in de kerk. Wat is op deze vragen jullie antwoord? Erik Wiegman. Hannie Wiegman. Ja. Hans Koevoet.
Ja.
Tineke Koevoet.
Ja.
Hilco Lenting.
Ja.
Renate Lenting. Arno van Turenhout.
Ja.
Ina van Turenhout. Dan zal ik zo meteen de kinderen gaan dopen. Het is al druk bij doopvond, maar misschien kunnen er best nog wel meer kinderen bij. Laten we beginnen met de wat kleinere kinderen erbij te halen. Kom maar naar voren en dan kijken we hoe vol het wordt. Kom maar. Kom maar. Kom er maar gewoon bij staan. En dan kunnen jullie ook allemaal zien hoe deze kindjes gedoopt worden. Kijk eens, er komen steeds meer kinderen. Gaan jullie maar een klein beetje hier staan. Kom maar, een beetje hier staan. En een beetje hier staan. Want anders dan zien jullie straks alleen het dopen. En dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Moet je, ga maar een beetje opzij. Die kant op. En, oh, sorry. En een beetje die kant op. Nog verder, nog verder, nog verder, nog verder, nog verder, nog verder. Ja. Goed zo. Wie van jullie is er ook gedoopt? Kijk, ik zie al een, ja, er komen steeds meer vingers. Goed zo. Dus dan kan je ook aan jezelf denken. Als je zometeen ziet dat andere kinderen gedoopt worden, kan je ook denken aan jezelf. Ik ben ook gedoopt. De Heer houdt ook van mij. Denk dat maar. Geweldig. Daisy. Jij mag als eerste. Kom maar op het krukje staan. Daisy Stella Maria Brandsma. Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Sarah Therese Dorothea Koevoet, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bartholomeus Cornelis Matthias Koevoet, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maurits Jonathan Theodor Koevoet, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Matthijs Albert-Jan Lenting, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Imre Elisa van Turenhout, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Laten we nu met elkaar gaan zingen. Jullie mogen hier allemaal nog even blijven staan, want in zo'n grote zaal als mensen staan is het veel moeilijker om je vader en moeder terug te vinden. Dus we gaan eerst zingen. We gaan zingen en dat zullen we met elkaar staande doen. Psalm 103, vers 5. Nou, ik geloof dat alle kinderen hun eigen papa en mama weer teruggevonden hebben. Dat is heel mooi. Het was al even zoeken zo af en toe, maar het is gelukt. Mooi. We hebben heel veel van de Heer meegekregen, van wat Hij ons heeft laten zien en laten beleven op deze manier. We hebben alle reden om Hem daarvoor te danken. Laten we dat nu ook met elkaar doen. De Heer danken. Vader in de hemel, U bent een almachtige en eeuwige God. We danken U en we loven U dat we bij U mogen horen als gelovigen met onze kinderen. Dank U dat we met elkaar Uw gezin mogen vormen. En dank U voor het teken dat U daarvan hebt laten zien in de doop. Dat het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus gevloeid heeft om onze schuld uit de weg te ruimen. En dat U Uw Heilige Geest gegeven hebt, zodat we aan U verbonden zijn. Wat is het geweldig om dat zo duidelijk als teken van U mee te krijgen in de doop. Vader, daarom bidden we U voor de kinderen die vanmorgen gedoopt zijn. Voor Daisy, Imre, Tessa, Bart, Maurits en Matthijs. We bidden U, geef hen elke dag de leiding van Uw Heilige Geest. Omdat het kinderen zijn van U. En wilt U ook de ouders helpen om hen op een christelijke manier op te voeden. Zodat ze zullen leren om te leven vanuit liefde en vanuit ontzag voor U. Help hen om te groeien in het geloof en in vertrouwen op de Heer Jezus, onze Redder. Geef dat deze kinderen steeds meer zullen ontdekken van Uw goedheid en van Uw liefde. En dat ze er ook naartoe zullen groeien om daar openlijk voor uit te komen. Help hen om overeind te blijven in het geloof tegenover de macht van de zonde en de duivel. Geef hen de kracht om in de strijd van het geloof te kunnen winnen. Dan zal hun leven één groot eerbewijs zijn aan U, de drie enige God. Want Heer, dat bent U waard. Dat we U voor altijd prijzen. Omdat U zo geweldig bent. Amen. We zullen dan nu met elkaar gaan lezen uit Gods woord. Ik lees vanmorgen een gedeelte uit Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 9. Een gedeelte dat zijn insteek vindt bij de liefde van God, zoals we die ook vanmorgen weer hebben kunnen zien, die liefde van God waarmee Hij naar ons toekomt, die Hij uit wil delen in ons leven, in de naam van de Heer Jezus. En die vervolgens ook vraagt om steeds meer concreet te worden in ons leven, in ons doen en laten. Daarover gaat dit gedeelte. En over die liefde die God ons geeft, daarvan zullen we ook met elkaar zingen als we dit gedeelte gelezen hebben. En dat doen we met de woorden van Psalm 63, vers 2 en vers 3. Romeinen 12 dus, vanaf vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen. En acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broers en zussen, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. De tekst voor de preek van morgen is uit Romeinen 13. Zojuist in hoofdstuk 12 hebben we gelezen hoe de liefde van God ook ons concreet aanspoort in een leven van liefde, in het leven in Gods wereld en in het omgaan met elkaar. In hoofdstuk 13 gaat dat nog door onder andere in hoe onze houding moet zijn in de samenleving, naar de overheid toe. En het vindt als een afronding in het gedeelte vanaf vers 11. En dat is de tekst, hoofdstuk 13, vers 11 tot 14. Dan schrijft Paulus dit: u kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons ontdoen van bras- en slempartijen, ontucht, losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer, Jezus Christus, en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Straks na de preek zullen we met elkaar zingen uit het liedboek, lied 124. Dopen is toch altijd weer een bijzondere gebeurtenis. Maar ik denk vandaag toch nog wel wat meer dan anders. Een drieling. Een kind van 5. En oké, wat meer standaard voor ons gevoel. 2 baby's van een paar weken. Als je dat zo ziet, zo op een rijtje. 6 van die kinderen. 6 keer ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan komt elke keer weer, en 6 keer, dat is dan wel heel indrukwekkend, tenminste zo ervaar ik het zelf. Dan komt het heel direct op je af hoe de Vader in de hemel naar zijn kinderen toekomt, met zijn liefde. En toch wel bijzonder, hè, dat je zo blij kunt worden, ook als ouders blij kunt worden van zo'n gebeurtenis, van dopen. En blijkbaar zit daar toch iets in van iets van God dat, waarvan we aanvoelen, en terecht, waarvan we aanvoelen dat het heel veel waarde heeft. En het heeft heel veel waarde. Goed, nou kan ik daar heel veel over zeggen, over dat dopen. Allerlei dingen zijn natuurlijk al gezegd in het formulier van zo net. Dat zal ik allemaal niet gaan herhalen. Voor dit moment wil ik vooral 1 ding naar voren halen. En dat is het uitzicht dat je krijgt van God en dat zichtbaar gemaakt wordt in de doop. De Bijbel is vol van de toekomst die God ons beloofd heeft. Een compleet nieuwe wereld met alles erop en eraan. En we leren ook om daarvoor te bidden. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Net als vroeger met het volk Israël, een lijntje dat ik eerder in deze dienst ook al een paar keer gelegd heb. Net als vroeger met het volk Israël. Nadat ze Egypte hadden verlaten, gingen ze op weg naar een nieuwe toekomst. En het moment dat ze door de Rode Zee heen trokken, was een markeringsmoment. Juist op dat moment lieten ze het verleden in Egypte definitief achter zich. En tegelijk was het moment waarop de Heer liet zien hoe hij het opnam voor zijn kinderen. Door het leger van Egypte in dat water van die Rode Zee gewoon helemaal weg te vagen. Het is niet voor niks dat in de doopformulier juist die link gelegd wordt met de Rode Zee. Want zo is het ook voor ons. Gedoopt worden is een markeringsmoment in je leven. Het markeert je leven met God. Hoe God het voor je opneemt. Hoe hij zegt, die vijanden waar jij mee te maken hebt, ik zet daar een streep. Laat dat maar aan mij over. Die overwin ik voor jou. En jij mag met mij mee, aan mijn hand, op weg naar de toekomst. En zo mag je op reis. Op reis aan de hand van God. Onderweg is het natuurlijk wel belangrijk hoe die reis er dan uit gaat zien. En wat doe je onderweg? Waar ben je onderweg mee bezig? Ben je ook inderdaad gericht op die toekomst die God belooft? Of ben je zo bezig Met de wereld om je heen, dat je die toekomst eigenlijk uit het oog verliest. Hè? Iets wat je bij de Israëlieten vroeger ook verschillende keren merkte. Zelf van, nou, pff, die toekomst, dat is zo ver weg. Daar staan we eigenlijk niet eens meer bij stil. Dat zou toch wel erg zijn, als je dat in je eigen leven ook zou gebeuren. Dat je die toekomst uit het oog verliest. En dat je vergeet waar God met jou naartoe wil. Nou, daarover gaat het in dit gedeelte van Paulus. Goed, de beelden zijn wat anders. Want Paulus heeft het over licht en donker. Over dag en nacht. Maar het idee is hetzelfde. Goed kijken waar je loopt. Dus ken de wereld om je heen en ken de tijd waarin je leeft. En van daaruit wil ik de woorden van Paulus bij langs gaan. U kent de huidige tijd. Ja, wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Is dat de tijd waarin je leeft dus, hè, vroeger, mensen in Rome, tegenwoordig, voor ons? En voor ons klinken zulke woorden als die hier staan, voor ons klinken die al gauw als een aansporing om als christen toch niet wereldvreemd te zijn. De tijd waarin je leeft, die moet je kennen en vervolgens klinkt er ook al gauw in mee, je moet er toch ook in mee durven doen. En zo ben ik het ook bij verschillende uitleggers tegengekomen. En ik snap dat wel, want heel vaak zijn christenen natuurlijk wel wereldvreemd geweest. En voor een deel is het nog wel zo, denk ik. En mensen die zich afzijdig houden van de wereld om zich heen. Hè, mensen die niet meedoen met collega's, die niet meedoen met de buurt waarin ze wonen. Een beetje, leven op een eilandje. Een heel extreem voorbeeld kennen we allemaal, denk ik. De kloosters. Waarin monniken en nonnen letterlijk hoge muren om zich heen bouwden. Om zich af te sluiten van de wereld om zich heen. En dan kun je op zich best waardering hebben voor de ideeën die daarachter zitten. Alleen de Bijbel heeft natuurlijk wel een andere insteek. De Bijbel heeft de insteek om juist wel contact te maken met de wereld waarin je leeft. En zo heeft Jezus ook zijn leerlingen de wereld ingestuurd. Ga naar de mensen toe. Vertel ze over mij. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Als christenen hebben we een taak in de wereld. Meewerken met God. Meewerken met Jezus. Je laten inschakelen door de Heilige Geest. Eraan meewerken op die manier. Dat mensen voorbereid zijn voor die grote dag dat Jezus terug zal komen. Want dat is de gedachte die erachter zit als Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt. De dag voor het oordeel komt steeds dichterbij. En de Heer, die wil hoe dan ook een heleboel mensen van dat oordeel redden. En dat is het geweldige van de liefde van God. Dat Hij alles ervoor over heeft om mensen te kunnen redden. Nou, als Paulus het heeft over het kennen van de huidige tijd, dan is vooral dat wat erachter zit. Want de huidige tijd, wat is dat voor een tijd? Nou, in elk geval, je kan er natuurlijk een heleboel over zeggen, maar in elk geval is het een tijd waarin elke dag de laatste kan zijn. Elke dag kan de dag zijn dat de Heer Jezus vanuit de hemel naar ons toe komt. En Paulus brengt dat in beeld door te spreken over dag en nacht en daartussenin de schemering. De nacht staat voor de ellende waar de wereld vol van is. Alles wat er kapot gegaan is door de macht van de zonde. Daarom staat de nacht ook voor de macht van de duivel. Want de duivel doet niks liever dan mensen tegen elkaar opzetten. Mensen losweken van God. En een puinhoop maken van de wereld die God zo mooi gemaakt heeft. De dag staat voor die nieuwe wereld die God beloofd heeft. Een nieuwe aarde waar alles perfect zal zijn. En nooit meer oorlog, honger, pijn, verdriet, dood. Een wereld zoals de Heer die bedoeld heeft vanaf het begin. En daarom staat de dag ook voor Jezus. Het is niet voor niks dat Jezus in de Bijbel het licht voor de wereld genoemd wordt. Hij zorgt ervoor dat die nieuwe wereld, dat die werkelijkheid gaat worden. En dat we straks mogen leven met z'n allen in de warmte van Gods liefde. Nou, en wat zegt Paulus nou in dit gedeelte? De tijd waarin we nu leven is de tijd van de schemering. De nacht is bijna voorbij. En dat is ook het bijzondere van de schemering. Het is nog nacht. Maar ergens in de verte kun je al zien dat een klein beetje licht begint te worden. Het is nog nacht, maar het duurt niet lang meer. Nou, dat is het beeld wat Paulus oproept. U kent de huidige tijd. Dat betekent, u weet dat de schemering begonnen is. U weet dat het niet lang meer duurt voordat de zon van Gods koninkrijk gaat stralen. En dat betekent dus, ja, dat betekent dus ook dat het de hoogste tijd is om ervoor te zorgen dat je wakker bent. En dat je klaar staat om aan die nieuwe dag te beginnen. En voor de lezers van Paulus spreekt dat beeld nog sterker dan voor ons. En dat geldt dus ook voor de aansporing die erbij hoort. Want hoe verder je naar het zuiden gaat, dus hoe meer je in de buurt van de Evenaar komt, des te korter duurt de schemering. Ik heb dat meegemaakt toen ik in Israël was en ik vond dat heel opvallend. Die overgang van donker naar licht, ook andersom trouwens. Dat is echt maar een paar minuten. Dat is ook zo voorbij. Wat dat betreft heel anders dan wat wij gewend zijn. Veel sneller. En dus als Paulus nu zegt, zorg ervoor dat je klaar bent om aan de nieuwe dag te beginnen. Want het is al aan het schemeren. Als hij dat zegt, dan betekent dat dus dat er werkelijk geen moment meer te verliezen is. Bovendien, zegt Paulus, de redding is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. In zulke woorden kun je merken dat het uitzien naar de komst van Jezus, dat voor Paulus een dagelijkse werkelijkheid was. Daar was Paulus gewoon elke dag mee bezig. En zo van, vandaag zijn we alweer een dag verder dan gisteren. En we zijn vandaag alweer een dag dichter bij dat grote moment van de redding. De grote redding. En je hoort gewoon hoe spannend Paulus dat vindt. En dat betekent dus ook iets voor ons. Want als Paulus er al op die manier mee bezig is in zijn tijd, en dan geldt dat voor ons natuurlijk nog veel en veel sterker. En want die twee momenten die Paulus hier noemt, hoeveel tijd zou daartussen gezeten hebben? Het moment dat Paulus in Jezus ging geloven en dat ook de mensen in Rome in Jezus gingen geloven. En dat andere moment, het moment dat Paulus deze brief schrijft. Hoeveel tijd zou daartussen gezeten hebben? Nou, 10 jaar? 20 jaar misschien? Meer niet in elk geval. En toch zegt Paulus al over die korte tijd van, het is nu nog spannender dan 10 of 20 jaar geleden. Nou, dat betekent dat het voor ons nu nog veel en veel spannender is. Want wij leven intussen bijna 2000 jaar verder. En als het dus gaat over de tijd waarin wij leven, nou dan zindert het van de spanning. Het grote moment dat de zon van Gods koninkrijk echt boven de horizon gaat komen, dat grote moment is nog weer veel dichterbij gekomen. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Nou, een aansporing die aan duidelijkheid niks te wensen overlaat. Ja, en toch. Laat dat eens tot je doordringen. Paulus die schrijft aan christenen dat ze wakker moeten worden. Dat is bepaald geen compliment. Want dat betekent dus dat ze in feite in slaap zijn gevallen. En dat ze op dit moment eigenlijk dus helemaal niet voorbereid zijn op de grote dag van Jezus. Het lijkt wel wat op de gemeente in Laodicea. In Openbaring 3. En dan kom je ook zoiets tegen. En dan zegt Jezus tegen die gemeente: ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand naar mijn stem luistert en de deur open doet, dan zal ik bij hem binnenkomen en dan zullen we samen eten. En we gebruiken zo'n tekst graag, denk ik, vooral in verband met evangelisatie. Hè? En dan vinden we het misschien ook nog wel heel dierbaar klinken zo. En ja, het zegt iets over de liefde van Jezus. Het geweldige dat hij naar binnen wil komen in het leven van mensen. Dat hij bij mensen wil wonen. En dat is allemaal absoluut waar, ja. Alleen vergeet niet dat het gezegd wordt tegen een christelijke gemeente. Als Jezus bij die gemeente, bij die gelovigen aan de deur moet kloppen, dan is daar iets verschrikkelijks gebeurd. Dan is hij dus buiten de deur gezet. Hij heeft in feite geen plek meer in het leven van die mensen. En blijkbaar kan dat dus gebeuren. In Laodicea. Of in Rome. Of in Veenendaal. Dat je gedoopt bent. Belijdenis hebt gedaan. Op zondag in de kerk zit. En dat je ondertussen toch zonder Christus leeft. Belangrijke vraag is dus, wanneer leef je dan zonder Christus? Nou, daar is natuurlijk een heleboel over te zeggen, maar ik blijf alleen even in de buurt van de tekst. Je leeft zonder Christus als je niet meer gericht bent op die toekomst die God beloofd heeft. Die toekomst waarvan God in de doop een teken heeft laten zien. Door dat water heen neem ik jou mee op weg daar naartoe. Als je dat uit het oog verloren bent. Als je gericht bent op andere dingen in je leven. En je leven is vol van al die andere dingen. Dan leef je zonder Christus. En hoe dan ook. Dat kan niet. Als je christen wilt zijn, kan dat niet. Probeer even een voorbeeld. Probeer je dat eens voor te stellen bij een bruid. Een bruid, over een paar dagen gaat ze trouwen. Maar ze is er absoluut niet mee bezig. Ze is druk. Nou, met haar werk. Met de vriendinnen. Met haar hobby's. Maar ze is niet bezig met haar vriend. Met de trouwdag. Nou, als je zoiets zou merken, hè, bij iemand die je kent. Dan zou je toch wel vol hebben van, jongen, wacht even, hier zit toch iets even niet helemaal lekker, zoals het moet. Want als een bruid op die manier bezig zou zijn, hoe belangrijk is dan eigenlijk haar vriend? En hoe belangrijk is dan straks het leven met hem? Nou, dat is ook de vraag die naar ons toe komt. Want in de Bijbel worden wij als gelovigen de bruid van Christus genoemd. Dus ook voor ons is dat belangrijk, die vraag. Wat is de plek die Jezus heeft in ons? Hoe belangrijk is Jezus in ons leven? Voor u, voor jou, voor mij. Hoe belangrijk is het idee om straks voor altijd bij hem te zijn, op een nieuwe aarde? U kent de huidige tijd. Paulus schrijft het alsof het absoluut duidelijk is. En in theorie weten ze het natuurlijk ook allemaal wel. Maar als je leest hoe die verder gaat, had het ook een vraag kunnen zijn. Van, mensen, kennen jullie de huidige tijd eigenlijk wel? Of in elk geval, laat je het wel echt bij je binnenkomen? En wat dat betreft kan er soms een levensgroot verschil zijn tussen theorie en praktijk. Dingen die je in theorie heel goed weet en in praktijk absoluut niet laat zien. Jammer genoeg kan dat. Ook bij dit. Dat je in theorie heel goed weet dat Jezus elke dag terug kan komen. Maar het doet niks met je en het verandert je niet. Nou, als je dat bij jezelf herkent, daar iets van terugziet bij jezelf, dan is het des te belangrijker om deze woorden van Paulus op je in te laten werken. om wakker te worden. Om ervoor te zorgen dat je klaar staat om Jezus te ontmoeten. Want hoe dan ook, dat is belangrijk. Want het leven 's nachts en het leven overdag, dat is een wereld van verschil. Even iets meer daarover. Het verschil tussen overdag en 's nachts, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je 's nachts slaapt en dat je overdag wakker bent. En voor de meeste mensen zal dat zo zijn, voor de meeste van ons zoals we hier bij elkaar zitten ook, denk ik. Maar je kunt ook denken aan andere verschillen. Want niet iedereen ligt 's nachts te slapen. Het donker van de nacht is ook heel geschikt. En dan heb ik het dus niet over werken in ploegendiensten enzovoort. Maar iets heel anders. Het donker van de nacht is ook heel geschikt voor allerlei bezigheden die het daglicht niet kunnen verdragen. Letterlijk. Een inbraak bijvoorbeeld. Om maar wat te noemen. Er zijn heel wat grote steden die bekend zijn om hun nachtleven. Of misschien kan ik beter zeggen, die berucht zijn om hun nachtleven. En als je het hebt over nachtleven, dan weet denk ik iedereen waar het over gaat. Of in ieder geval ongeveer waar het over gaat. Want dan heb je het dus over de donkere kant, dan heb je dat woord weer, de donkere kant van de samenleving. Over prostitutie en drankmisbruik. En als je er nog wat dieper in duikt, dan kom je terecht in de wereld van de misdaad. De mensenhandel. De uitbuiting. Het misbruik. De wereld waarin rekeningen vereffend worden met een mes of met een pistool. Het criminele circuit. En als je leest wat Paulus schrijft in vers 13, dan zit je er eigenlijk meteen middenin. Want Paulus heeft het over bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Nou, voor de meeste van ons is dat denk ik toch wel iets uit de verte. En je leest daarover in de krant of je komt het af en toe tegen op het journaal. Alleen, wat is nou het schokkende? Paulus zegt, dat zit niet alleen bij sommige mensen. Dat zit niet alleen op bepaalde plekken. Zo zit onze wereld in elkaar. Mensen die in het criminele circuit zitten, die maken graag gebruik van het donker van de nacht. Het valt minder op, je wordt minder snel herkend, dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die op een andere manier verkeerd bezig zijn. En dingen ook heel graag in het donker willen houden. Dingen heel graag geheim willen houden. Mensen die hun geheimen hebben. En die ze dus ook het liefst zo goed mogelijk verstoppen. Want stel je voor dat iemand het ontdekt. Je hebt een relatie. Buiten je huwelijk om. Of buiten het huwelijk van die ander om. En je weet dat het verkeerd is. En dat je ermee zou moeten stoppen. Maar gelukkig, want zo stom ben je dan ook nog dat je dat denkt. Gelukkig heeft niemand het in de gaten. Ja, want stel je voor dat het aan het licht komt. Of je bent bezig met fraude. Voor jezelf. Of voor de baas. Maar je bent bezig met fraude. Andere mensen worden opgelicht. Of de Belastingdienst wordt opgelicht. En je hoopt maar dat het verborgen blijft. In het donker, waar niemand het ziet. Of je drinkt te veel. En je hoopt maar dat andere mensen er niet te veel van zullen zien. Want dat zou toch wel heel gênant zijn. Mensen kunnen op allerlei manieren geheimen hebben in hun leven. Dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ook dingen die gevaarlijk zijn. Voor jezelf en voor anderen. En wat, dat zit er ook nog eens een keer aan vast. En natuurlijk willen we aan de buitenkant allemaal graag doorgaan voor netjes en beschaafd. Maar in werkelijkheid deinzen we er vaak niet voor terug. Om anderen weg te duwen, om ze te bestelen, te bedriegen, om de tuin te leiden, in de steek te laten. En dat maakt onze wereld dus ook levensgevaarlijk. Hè? Levensgevaarlijk voor jezelf en voor anderen. En net zoals het in sommige steden of op sommige plekken levensgevaarlijk kan zijn om 's nachts op straat te wezen. En zo gaat het ook in werkelijkheid. Ook op de straten van het leven. Want hoeveel mensen zijn er in hun leven al niet gewond geraakt of beschadigd? Of ze dragen de rest van hun leven littekens mee. Letterlijk of figuurlijk. Zo'n wereld, hoe kom je daar veilig doorheen? Wel, Paulus heeft het over wapens. De wapens van het licht. Oké, wapens dus. Waar moet je dan aan denken? Een zwaar harnas, om jezelf helemaal af te sluiten. Groot mes, om jezelf te verdedigen. Nou, nee, ik zou liever een andere insteek willen kiezen. Voorbeeld. 'S nachts kan het in sommige delen van Amsterdam echt gevaarlijk zijn. De Jordaan is berucht. De Wallen ook. En dat zijn een paar van die streken in Amsterdam. Dan kan je maar beter niet alleen over straat gaan. En dat geldt zelfs voor de politie. Hè? Ook de politie als ze in die wijken lopen. Nooit alleen, altijd met z'n tweeën of met meer. Maar weet je wanneer je daar wel in je eentje kunt lopen? Als je het uniform aan hebt van het Leger des Heils. Dan kun je er wel in je eentje lopen. En dan is het niet gevaarlijk. Want dat zijn mensen waar iedereen respect voor heeft. En niemand zal je dus iets doen. Nou, als Paulus het heeft over de wapenen van het licht. Dan is dat de richting waarin je moet denken. Wat kunnen mensen aan je zien? En laat je in je leven je geloof zichtbaar worden. Is het te merken dat je bij Jezus hoort? Is het te merken dat je in je leven dat stempel van de doop hebt meegekregen? Dat je met God onderweg bent? In vers 14 zegt Paulus dat je aangekleed moet zijn met Jezus. Nou, dan blijf ik even in de buurt van het voorbeeld dat ik zo net gebruikte. Jezus is het uniform dat je aan moet trekken. Ja, en dan de vraag wat dat concreet betekent. Nou, dat is niet zo moeilijk. Kan ik eigenlijk in één woord samenvatten wat dat betekent. En dat ene woord is liefde. Kijk maar hoe dat gaat in dit gedeelte in Romeinen, in die brief. In hoofdstuk 12 en daarna in hoofdstuk 13 gaat het over liefde. En wat het betekent om te leven in liefde. En uiteindelijk komt het dan aan het eind van hoofdstuk 13 uit bij deze woorden. Over je voorbereiden op de zon die gaat schijnen. Nou, blijkbaar is dat dus de manier om je voor te bereiden op de toekomst van Christus. Leven vanuit liefde. Vanuit het besef dat er een wereld komt waar liefde het allerbelangrijkste woord is. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. En ook dat hoort erbij. Als je bezig bent om je voor te bereiden op die toekomst. Wen er alvast maar aan. Wen er alvast maar aan voor jezelf en ook samen met anderen om je heen. Laat het maar zien, laat het maar merken. Laat maar merken hoe geweldig het is als je in je leven je laat leiden door de liefde van God. Laat het maar zien. Want die geweldige toekomst staat voor de deur. En hoe meer mensen ermee naar binnen gaan, hoe mooier het is. Amen. zullen zometeen met elkaar gaan danken en bidden. Ik wil nog een aantal dingen even noemen die ook in het gebed een plek zullen krijgen. En dat is allereerst broeder Arend de Jonge. Die is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis met heel veel zorg thuis. Tegelijk ook in het besef dat hij wat zijn leven betreft hier op aarde in het laatste traject terechtgekomen is. Hij en zijn vrouw zijn dankbaar dat dat thuis kan gebeuren. En tegelijk is het natuurlijk ook heel moeilijk om zo'n traject met elkaar te gaan. We zullen hen daar naar de Heer opdragen. In het gebed zullen we ook aan de Heer opdragen broeder Jelte Bulthuis. De afgelopen tijd zijn er weer verschillende momenten van tegenslag geweest. Een paar keer is er een operatie nodig geweest. Dus hij is van de Hoogstraat, het revalidatiecentrum, weer naar het ziekenhuis gebracht. Is daar een keer geopereerd. Later bleek nog een keer een operatie nodig te zijn. En dat zijn dus heel veel tegenslagen voor hem. Terwijl hij al juist bezig was om zich voor te bereiden op weer thuis mogen wonen. Zij het met aanpassingen, maar toch weer thuis mogen wonen in Veenendaal. Laten we ook hem in alle tegenslagen die hij nu ondervindt opdragen aan de Heer. We gaan met elkaar danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel. Dank u wel voor uw liefde, uw nabijheid die u hebt laten merken. Die u ook in deze dienst zo direct hebt laten merken in het dopen van 6 kinderen. Vader, dank u wel voor wat u meegegeven hebt aan Daisy, aan Imre, aan Tessa, aan Bart, aan Maurits en aan Matthijs. Dank u voor wat u daarmee meegegeven hebt aan hun ouders. Dank u voor wat u daarmee meegegeven hebt aan ons allemaal. Dat we mogen weten dat we met u op weg zijn naar die nieuwe toekomst waarin uw licht en uw warmte voorgoed ons leven zullen bepalen. Zonder schaduwen, zonder donker. Heer, wat zien we daar naar uit? Wat moet het geweldig zijn om daar voor altijd met u te mogen leven. En juist omdat u met ons mee wilt daar naartoe, daarom bidden we u. Wilt u door de kracht van uw geest ons ook met elkaar vasthouden op die weg. Zodat we onderweg niet verdwalen, u niet loslaten en niet uiteindelijk verkeerd terecht zouden komen. Heer, bewaar ons dicht bij u. Heer, we bidden u daarom ook voor degene voor wie zo'n moment van dopen misschien heel moeilijk is. Omdat ze zelf geen kinderen gekregen hebben en misschien wel graag zouden willen. Andere ouders die bij het doopvond hebben gestaan en die merken dat hun kind een andere weg kiest. Heer, wilt u naar ons allemaal omzien en ons dicht bij u bewaren in uw liefde. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. En waarin we keer op keer ervaren hoe dingen zomaar kunnen gebeuren. En hoe zwak en hoe kwetsbaar wij zijn als mensen. Heer, de afgelopen week, tijdens de Koninginnedag, die we allemaal dachten te beleven als een mooie en fijne dag. Ineens zo'n aanslag met doden en gewonden. En schrik en ontzetting. Heer, we bidden u voor de mensen die nu in rouw leven. Omdat ze bij die aanslag iemand verloren hebben. We bidden u voor de mensen die gewond zijn geraakt en nu misschien nog in het ziekenhuis liggen. Heer, we bidden u voor onze koninklijke familie. We dragen hen op aan u. Ook in wat zij moeten ervaren in deze tijd, maar ook in de positie die ze van u hebben gekregen. Heer, we willen hen eren als onderdeel van de overheid die u boven ons hebt gesteld. En daarom willen we ook onze koningin en het koninklijk huis aan u opdragen en bidden om bij hen te zijn met uw zegen. Heer, in deze tijd staan we er in het bijzonder bij stil hoe bijzonder het is dat we mogen leven in vrijheid. Mensen die daarvoor hun leven hebben gegeven. Doden herdenken. Met elkaar mogen leven in vrijheid die u hebt gegeven, bevrijdingsdag. Vader, dank u wel dat we ook dat allemaal mogen zien in het licht van uw leiding in deze wereld. En we zijn u dankbaar voor het goede dat u daarin geeft en dat we met elkaar mogen beleven. Heer, op hele andere momenten ervaren we ook ineens hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Als zoiets naar voren komt als een Mexicaanse griep. En we weten als mensen ineens niet meer wat we wel en wat we niet moeten doen. Heer, wat ervaren we ook op zo'n moment? Hoe klein en hoe kwetsbaar wij zijn als mensen. En het laat ons des te meer kijken naar u, als de God die alles regeert. En we bidden u, wilt u geven dat ook andere mensen steeds meer gaan beseffen door alles wat ze om zich heen zien. Dat we iedere dag alleen maar kunnen leven uit uw hand. En werkelijk bij u moeten zijn. Heer, we bidden u dat ook als we in ons eigen leven geconfronteerd worden met kwetsbaarheid. Met moeilijke momenten, met ziekte. We willen u bidden voor onze broeder Arend de Jonge en zijn vrouw. Heer, menselijk gesproken. En hoe kunnen we anders? Want wij kijken er als mensen tegenaan. Is hij in de laatste fase van zijn leven hier op aarde. En we willen hem in die fase, samen met zijn vrouw, opdragen aan u. Heer, wilt u bij hen zijn en met hen meegaan. En als het uw tijd is, onze broeder de Jonge bij u nemen. In uw heerlijkheid. Heer, we weten dat onze dagen allemaal geteld zijn. Dat er niets toevallig gebeurt. En dat u erbij bent. In dat vertrouwen dragen we ook hen samen op aan u voor de komende tijd. Heer, we bidden u voor Jelte Bulthuis. Nu weer in het ziekenhuis. En met zoveel tegenslagen ineens de afgelopen tijd toch weer. Heer, we bidden u. Wilt u hem de moed en het geduld blijven geven dat hij tot nu toe zoveel had. Wilt u hem dat blijven geven. Om ook in deze tegenslagen niet eronder door te gaan en niet het hoofd te laten hangen. Maar elke keer weer zijn kracht en zijn moed te vinden in u. En Heer, daarom bidden we u. Wilt u geven dat zijn weg omhoog mag gaan. Dat hij weer thuis mag komen en thuis, ook al zal het zijn met beperkingen, maar toch thuis kan leven. Te midden van ons ook. Heer, we willen u danken dat we dit allemaal bij u neer mogen leggen. En we doen dat in het vertrouwen dat u naar ons luistert. Want u bent onze God, onze Vader. Gaat u met ons mee. Bewaar ons dicht bij u, op weg naar die grote toekomst die u ons beloofd hebt. Wij bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid om in de collecte uw gave te geven. We zullen met elkaar gaan zingen van die geweldige toekomst waarheen we onderweg mogen zijn aan de hand van onze hemelse Vader. We zingen uit het liedboek lied 300, vers 1, vers 4 en vers 6. Onderweg naar de grote toekomst krijg je van de Heer zijn zegen mee. Je gaat dus nooit alleen. De genade van Jezus Christus, onze Heer. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is voor u allemaal. komt hij weer. Mogen we bijna naar huis? Een paar tellen nog. Ik vind het heel mooi wat er vandaag gebeurd is. En ik wil met name de ouders die vandaag hun kinderen hebben laten dopen, van harte feliciteren namens de gemeente. En dat ook onderstrepen met het geven van een doopkaart. En ik hoop, wat mij betreft mag je die doopkaart vergeten. Als je de doop meedraagt in je hart en als je mag merken in je gezin en in het leven van je kinderen, dat het ook in het hart van je kinderen steeds meer een plek gaat krijgen. Want ik denk als je op die manier merkt dat de kracht van de Heer in je leven er is, dan ben je echt te feliciteren. Dus bij deze, voor jullie allemaal, van harte. Ik doe het even op de volgorde waarin ze liggen. Dat is de kaart van Daisy. Daisy, wil je hem zelf aanpakken? Daar staat op dat je echt gedoopt bent. Alsjeblieft. Geef ik jou een handje. Gefeliciteerd, meid. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Imre. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Voor Tessa. Voor Bart. En voor Maurits. Maar dat hebben jullie afgelopen weken natuurlijk al veel vaker meegemaakt. Ik zag jullie zelfs al op de voorkant van een lokaal krantje staan met z'n allen. Te stralen. Geweldig. Hilco, van harte jongen. Voor jullie de eerste. Renate, van harte. Ik hoop dat jullie, en voor jullie is alles heel erg nieuw. Ik hoop dat jullie heel veel zegen mogen ervaren in jullie gezin met z'n drieën. Alsjeblieft. Dan wil ik iedereen zometeen uitnodigen, om wie dat wil tenminste, om de ouders hier voor in de kerk, want ze blijven voor in de kerk staan, voor in de kerk te komen feliciteren. Alleen kan het natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we vreselijk gaan lopen dringen en van allerlei kanten tegen elkaar in gaan lopen. Dus ik wil iedereen vragen om aan het volgende mee te werken. Kom langs die kant aanlopen en vertrek weer langs die kant. Dan loopt er tenminste één stroom hiervoor in de kerk. Ik wens u allemaal een goede zondag verder. Thank you.